Goedenavond iedereen. Het is fijn om hier niet te mogen zijn. Ik moet zeggen dat ik altijd het thema rondom het kruis, de boodschap geniet ik altijd. En ik sta versteld. Ik ben nu 26 jaar al van dat ik in Nederland ben gekomen met een koffer in de hand. En ik heb een soortgelijke thema heb ik zeker al honderden keren gepreekt. En ik ben versteld van iedere keer dat ik gevoel van dat God me weer nieuw maakt en me ook weer nieuwe dingen laat zien. Als wij zo nadenken over wat we de vorige avonden hebben gezien, over Gods plan en hoe de mens gevallen is, hoe de mens daarbij is weggegaan, dan kan je jezelf, nou, wat we ook al in een van die liederen zeggen, dat zijn momenten waar je echt denkt van, waar is God? Waar is God? En je kijkt naar de wereld om je heen, je kijkt naar je leven en je denkt, waar is God? Nou, vorige week is van mijn vrouw, ze heeft vorig jaar zijn live cd opgenomen. En een van de liederen die zij heeft geschreven, is in Engels, maar het gaat over dat ik zo voel van waar kom ik, waar bent u? En dat ik ineens Gods vingerafdrukken overal ga zien. En ik wil graag dat we even naar deze ene lied luisteren en dan ga ik beginnen.
I see what I made, your mother's womb.
See you.
the smile of a child, in the echo of a bird song. When I meet with a friend, when I pray for a stranger,
wij het gevoel dat u zo ver weg bent. Soms dan zien we het niet. Dan zijn we moedeloos. Soms begrijpen we het niet. Soms denken we, hoe had die goede momenten, hoe had ze zo snel voorbij kunnen gaan? En vragen we ons af, waar is het fout gegaan? Maar ik dank u, Heere, dat u altijd naar ons uitstrekt. Dat u ons als mensen niet alleen heeft gelaten. Heere, dat u toelaat dat wij uw vingerafdrukken zien. In het natuur rondom ons. In andere mensen. Als we in gebed gaan. Dat we ineens merken dat u er bent, Heere. En Heere, zo bid ik ook voor deze avond. Heere, waar wij hier in een gewone buurthuis bij elkaar zijn. Of waar we misschien later dit weer kijken, weer luisteren. Heere, dat wij waar we gewoon een Bijbelstudie doen, dat we ineens zal merken dat u er bent. En dat u uitstrekt, uw hand uitstrekt naar onze leven. Wie we ook zijn, waar we ook vandaan komen, wat er ook is gebeurd. Dat bid ik u in de machtige naam van Jezus. Amen. Ik begin met een tekst uit Lucas hoofdstuk 4. Het is de verzoeking van Jezus. En het is interessant als je dat gaat onderzoeken. Ik heb een interessante ontdekking ook gedaan toen ik hier in Nederland kwam. Ik wist dat niet. Maar toen vertelde een broer van mijn opa. God leidde ons naar Dedemsvaart, dat had ik al verteld. Hè? Iemand gaf ons daar een staakcaravan om in te wonen. We hadden een koffer in onze hand. En in Dedemsvaart ontdekte ik in de boeken van Bakker met zijn bakkerskar. Ontdekte ik vroeg, is dat familie van mij? En ze zegt, ja, dat is de vader van jouw opa. Op die camping, maar was maar een klein camping. Die camping bestaat vandaag niet meer. Maar die was bij Sluis 7 in Dedemsvaart. En op die camping was ook een huisje, een zomerhuisje. En die werd gehuurd door die broer van mijn opa. De enigste broer die nog leefde. Ome Gerrit was ook al hoog in de 80. En over de doop gesproken. Hij kwam naar mij met 88 vroeg of ik hem zal dopen. Dat was net wel heel bijzonder, maar goed, we zijn nooit zo ver gekomen, want hij is 3 maanden later overleden. Maar dat was wel heel bijzonder, want hij is wel heel erg met God aan de gang gegaan. En wat wil ik nou vertellen? nou ben ik het even kwijt. Oh ja, nou ja. Oh ja, oké, okay, nou goed. Maar goed, nou ja, in ieder geval, nou weet ik het weer. Ja, hij vertelde mij dat een oom van hem, dus een broer van zijn vader, die heeft voor predikant gestudeerd. En die is in Amsterdam, hij was afgestudeerd als predikant. En hij heeft één preek gehouden en toen kreeg hij kanselvrees. En toen heeft hij nooit weer gepreekt. Ik weet het niet, maar dat is een geestelijke strijd. En ik weet niet of men wist hoe om daarmee om te gaan. Dus zoals mensen, je kan soms als mensen depressie hebben. Ik bedoel, het is makkelijk om te zien als iemand zijn arm gebroken is. Oh, die gips erom. Maar als de ziel kapot is, dat zie je niet. En hoe leg je dat uit? He, en als iemand dus door vrees en angst gepakt wordt. Dus, ik geloof is natuurlijk geestelijke strijd. Daar had bevrijding moeten plaatsvinden. En hulp daarbij. Maar hoe dan ook. En hij sprak, zijn preek ging over deze verzoeking van Jezus in de woestijn. Dat net als Adam, die was de eerste Adam, was verzocht. Zo werd de tweede Adam, Jezus, die als tweede Adam gekomen is, werd hij ook verzocht. Maar hij overwon. Ja, dus hij heeft mij die preek ook laten zien. Dat vond ik wel heel interessant. Maar goed. Maar nou staat hier, en daar wil ik even mee. We beginnen Lucas 4 vers 5 en 6. Staat, hij voerde hem op een hoogte en toonde hem al de koninkrijken der wereld. Dat deed de duivel, hè. Hij nam Jezus op hoogte en toonde hem al de koninkrijken der wereld in één ogenblik tijds. En de duivel zeide tot hem, u zal ik al deze macht geven en hun heerlijkheid, want zij is mij overgegeven en ik geef haar wie ik wil. Nou, nooit heeft Adam en Eva gedacht, de moment toen zij die keuze maakten voor dat boom van kennis van goed en kwaad, dat dit de gevolg zou zijn. Dat ze uiteindelijk daardoor de duivel de macht heeft gegeven over alle koninkrijken der wereld. Duivel zegt, zij is mij overgegeven. En Jezus sprak hem niet tegen. Jezus sprak hem niet tegen. Heftig is dat. Heftig is dat. Maar ik vraag mij af of wij wel beseffen. Of wij wel beseffen dat als wij die keuzes maken, van leven voor jezelf, van leven voor deze wereld, van leven voor de lusten van je vlees, of wij dan wel beseffen wie wij invloed geven in onze leven. Of wij dan wel beseffen, welkom, of wij dan wel beseffen dat dit ons, dat wij ook de rijk der duisternis ook zijn invloed in ons leven krijgt. En zijn doel is om ons compleet in zijn macht te krijgen. Hij is gekomen met de ene doel, zei Jezus, om te roven, te stelen, te bedriegen en te moorden. Dat wil hij. En dat was wat met Adam en Eva gebeurde. Dat zagen we op de eerste. God had hem gemaakt met deze geweldige mooie doel. Hè, om een eeuwigheidsrelatie te hebben. Een verbondsrelatie. Waar ze met God zal leven. En daarvoor was de vereiste om te zijn zoals hij. Hè, voor een liefdesrelatie. Dezelfde karakter. En uit vrije wil voor elkaar kiezen. Om voor elkaar te gaan leven. Dat is een verbondsrelatie. Alles wat ik heb, geef ik van mezelf aan de ander. En ik ga dan leven dat in mijn geval zeg maar een huwelijk. Dat mijn vrouw, ik leef, mijn doel is dat het haar goed gaat. En andersom zij, dat het mij goed gaat. En dat was Gods doel met de mens. En dan kwam dat moment dat Adam en Eva koos voor zichzelf. Koos voor de tijdelijke dingen in plaats van het eeuwige. Koos voor vleeselijk genot in plaats van geestelijke genot en geestelijke verzadigd zijn. En in die tijd heeft God ook gezegd, hij zegt, als je van die boom eet, dan zal jij sterven. Nou, en de gevolgen zien we om ons heen. En hier zei de duivel het. Hij zegt, het is mij alles gegeven. Dus wij moeten niet verwonderd staan dat de wereld eruit ziet. Zoals dit. Als ik denk wat nou in Oekraïne gebeurt. Ik was verscheiden keer al in Oekraïne geweest. Het gaat me aan het hart. Er is zo'n honger onder de mensen daar. Ik weet dat we daar, toen we in het begin daar naartoe gingen en we bijbels bij ons hadden. Zelfs de politie die ieder 5 kilometer stopte. Als je, ze zag, oh, dit is een Duitse, want wij wonen dus vlak op de grens in Duitsland. Een Duitse kenteken. Dan stopt ze en dan wil ze geld hebben. Hè? Nou, we hadden geen geld, maar we hadden wel bijbels. Nou, en wou ze die hebben. Vaak we dat de politie zei, heb je nog meer? Ja, ik wil ze hebben. En dat ze naast de weg ging zitten en lezen. Zo'n honger. En om dat te zien gebeuren. Hoe mensen elkaar... Zijn gewoon weer vandaag hoeveel? 20, 30 doden bijgekomen? Mensen zoals jij en ik. Die niet meer naar huis komen vanavond. Gewoon omdat er spanning is. Omdat er zo verschillen zitten in de regering. En ik wil het ook niet eenvoudiger maken dan het is. Maar wat een ellende in deze wereld. Wat een ellende. En dat begon alles met die keuze van Adam en Eva. Maar hoe zit het met ons? Wat voor keuzes hebben wij gemaakt? Ik vind het zo mooi, dat zoals wat in deze lied, wat ook geschreven is, dat zij zegt, ik vroeg me af, waar ben u? En dan ineens merk ik dat God er is. Ook Adam. Adam ging, hij verstopte zichzelf. Maar de Heere God kwam. En zei, Adam, waar ben je? De Heere God kwam en hij zoekt hem. En weet je, jij mag er echt van uitgaan. De Heere God heeft jou gemaakt. En de Heere God, zijn hart gaat naar jou en mij uit. Hij wil niet gemaakt en zegt, nou ja, ik maak hem om hem maar te vergeten. En dan achteraf denk, oh, ik heb nooit weer aan hem waar gedacht. Hij strekt uit naar ons, dag en nacht, om te kijken of wij zullen reageren op zijn woord, op zijn uitnodiging. Maar hoe? Dan, op de tweede avond hebben we gekeken hoe heeft God ons dan vrijgemaakt. En hoe heeft hij de mens weer een nieuwe natuur, een nieuwe hart gegeven. Want toen de mens koos voor die boom, kwam die boom in zijn leven, hè, dat oude hart. En hij leefde daarvoor. En als hij zo zal sterven, is hij eeuwig verloren. Nou, ga alsjeblieft met mij mee naar Colossense hoofdstuk 2. En wat we net hebben gelezen, dat er staat dat de duivel zegt, al deze koninkrijken zijn in mijn macht. Dan lezen we nou hier in Colossense 2, ik ga lezen vanaf vers 6. Nu gij Christus Jezus, de Heere, aanvaard hebt, wandelt in hem, geworteld en dan opgebouwd wordend in hem, bevestigd wordend in het geloof, zoals u geleerd is, overvloeiend in dankzegging. Ziet toe dat niemand u medesleept door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering der mensen, met de wereldgeesten en niet met Christus, want in hem woont de volheid der Godheid lichamelijk. En gij hebt de volheid verkregen in hem, die het hoofd is van alle overheid en macht. In hem zijt ook gij met een besnijdenis die geen werk van mensenhanden is, besneden door het aflegging van het lichaam des vlees in de besnijdenis van Christus, daar gij met hem begraven zijt in de doop. In hem zijt ook gij mede opgewekt door het geloof aan de werking Gods die hem uit de doden heeft opgewekt. Ook u heeft hij, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met hem, toen hij ons al onze overtredingen kwijtschold, door het bewijsstuk uit te wissen, daardoor zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. Nou, de macht die de duivel had, staat hier door het kruis van Jezus, heeft hier hem helemaal ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hem gezegevierd. En hoe kwam dat? Doordat de duivel dacht, die zoon van God, de Heer Jezus, die niet voor één wou gaan op die aanbod voor dat wereldse macht en roem en status en rijkdom, die gaat doden. En hij doodde hem aan het kruis, maar wat hij niet wist, Want er staat, als ze dat geweten had, hè, in 1 Korinther 2, zou ze de Heer der Heerlijkheid niet hebben gekruisigd. Wat hij niet wist, is wat we vorige keer hebben besproken. Toen Jezus aan het kruis ging, nam God de Vader Adam en in hem ons allen en deed ons in Jezus aan het kruis. En toen Jezus stierf, stierven wij met hem. En werd met hem begraven. En omdat hij nooit gezondigd heeft, heeft God zijn vader hem uit de dood opgewekt. Door de kracht van God. En wij met hem. En onze oude natuur in het graf gebleven. Dus dat waar de duivel de macht, waardoor hij zijn invloed heeft gekregen, heeft hij gedood. Dus of je, dus als je alle zondaren hebt, in, zeg maar de hele wereld in deze ruimte. En hij kan allemaal de touwtjes trekken en doen net zoals hij wil. En ze zijn allemaal in Jezus. En op die Pasen zondagochtend komen en nu ga ik de mensen. En ineens de realiteit geestelijk. Iedereen die het mag over had is dood. Hij heeft zichzelf doodgemaakt. Einde van zijn macht. Dus nu kan hij het alleen nog krijgen door leugen. Door aan ons te zeggen, aan jou te zeggen, het is niet zo. Hé, je is een blijf maar o zondaar. Dus die verlossing, dat is niet voor jou. En dan blijf je in het oude leven. Maar hij heeft het zo tentoongesteld en vrijgemaakt. En wij lezen hier voortdurend, dat was mij belangrijk ook vorige keer. Als wij dat beseffen, hij zegt, in hem. Wij zijn in hem aan het kruis. Als ik dat besef voor mezelf, hij zegt in vers 11, in hem zijt ook gij met de besnijdenis die geen werk van mensenhanden is, besneden door het aflegging van het lichaam des vleeses, in de besnijdenis van Christus. Dus dat besnijdenis, dan zeg je, wat is dat? In het Oude Testament werd de jongens besneden, maar voor het nieuws, maar dat is de beeld van dat oude natuur werd weggesneden. En wij krijgen een nieuwe natuur, een nieuwe aard, daar gij met hem begraven zijt in de doop. Dus dan zeg je, ik geloof u en dan wil ik begraven worden. In hem, ook weer eens, in hem zijt ook gij mede opgewekt door het geloof aan de werking Gods die hem uit de dood heeft opgewekt. Maar dan hebben we ook vorige keer gevraagd, betekende dat dan, want iedereen is met hem gestorven. Betekent dat iedereen gered is? Nee, want sommigen geloven het niet. Hier zegt hij, wij zijn met hem mede opgewekt, dus het wordt reëel in jouw leven, door geloof aan de werking Gods. Doordat ik dat ga geloven, dat wat Jezus heeft gedaan, is genoeg, en daardoor krijg ik nieuwe leven. Nou, bij ouwe is, wij proberen zo hard proberen we goede christenen te zijn. Wij proberen zo hard, soms duurt het zo lang voordat dat evangelische of dat hervormde of dat gereformeerde of dat baptiste christen, voordat die weet dat die dood is. Want wij proberen zo hard om een goede christen te zijn. Dat oude mens is dood. God wil niet van ons een verbeterde oude mens maken. Die is dood. Hij geeft een totaal nieuwe leven. Een totaal, daarom zeg hij, het maakt niet uit waar je vandaan komt. Het maakt niet uit wat gebeurd is in jouw leven. Het maakt niet uit hoeveel goede werken je gedaan hebt of niet gedaan hebt. Het doet er allemaal niet toe, want het kan je niet redden. Maar in Christus Jezus zijn, in hem zijn, een nieuwe schepping zijn, daar gaat het om. En daarom zeg hij ook, die tekst waar je nu hebt gelezen in vers 6 begon hij mee. Hij zegt, nu gij Christus Jezus de Heer aanvaard hebt. Nu je dat aanvaard hebt, je hebt er niks voor gedaan. Je was niet jaren in de klooster. Je bent niet jaren lidmaatschap van wat voor kerk dan ook. Je gelooft niet in welke artikel. Ik zeg altijd of het nou artikel 30, 31, 32, binnenverband, buitenverband, lekkerband, volle evangelie, half om half, half volle, baptisten, vrije baptisten, ik weet niet vrij waarvan. Weet je, het maakt allemaal niet uit. Het maakt niet uit. Ben je in Christus? Heb je hem aanvaard? Heb je hem aanvaard? Hij zegt, als je dat nu gedaan hebt, je zegt, Heere, ik aanvaard u als mijn verlosser en zaligmaker. Hij zegt, en nu wat je nu moet doen, zeg hij, wandelt, vers 6, wandelt in hem, geworteld en dan opgebouwd worden in hem, bevestigd wordend in het geloof, zoals die geleerd is, overvloeiende in dankzegging. En ik denk dan, als we die leven gaan leven, gewoon uit dankbaarheid. Want ik weet, ik weet hoe erg ik ben en hoe erg ik was. Ik weet hoe erg mijn verlangen was voor mezelf leven. En ik wil alleen maar rijk worden. Ik ben God zo dankbaar dat hij mij daarvan heeft gered. Dat hij mijn ogen heeft geopend. Mijn nieuwe leven heeft gegeven. Maar nou zeg ik, goed, maar nu gaan we dat wandelen. En daar gaat vanavond ook over. Wandelen in dit feit van, ik ben gestorven met Jezus. En hij zegt, blijf in hem. Blijf in mij. Aan het kruis. Maar hoe leef ik dat uit? Wat betekent dat? In hem wandelen. Nou, eerst eens komt hier een waarschuwing. In vers 7, zei hij, zie toe dat niemand u medeslepen door zijn wijsbegeerten en door ijdele bedrog en overeenstemming met de overleveringen der mensen, met de wereldgeesten en niet met Christus. Ja? Nou, dit is iets waar wij allen gevaar hebben. Want het is veel makkelijker om gewoon een of twee regels te hebben en denk, nou, dan houd ik me daar aan en dan, hè, dan ben ik goed. Als om echt dit leven, dit organische nieuwe leven in Christus te gaan leven. Hij zegt, pas op, dat niemand u medeslepen door de overleveringen van mensen. Wat zijn dat? Het zijn tradities, of niet? Het zijn tradities. Nou, natuurlijk, er zijn bepaalde tradities waar men zegt van, ja, die zijn goed. Maar als ik denk vandaag, hoe moeite wij als christenen soms hebben, want wij hebben onze tradities. En hoe moeite wij hebben om dan de jeugd of de mensen van vandaag te bereiken. Want zij leven een heel andere wereld. Ik doe, wij hebben heel vaak bij ons jeugd thuis. En dan zitten ze daar in een kring met 12 jeugd. Hè, en 11 van hen zitten. Nee, waarschijnlijk met elkaar te praten. Het WhatsAppen of de Facebooken of zo. Maar alhoewel ze tegenover elkaar zitten. Weet je, dan moet je zeggen. Hallo, even weg. Laten we even met elkaar praten. Het is een hele andere wereld. Het is een hele andere wereld. Vroeger ging men naar de markt. Ik ga lekker een haringje eten. Weet je wel. Heerlijk. En lekker praten over, het is wel hoort, ja, die en weer wel, en dan wordt er gebabbeld. En, nou, weer gouden medaille, hè. Moet die andere landen ook wel wat laten, hè, zoveel als medailles als we pakken. Weet je wel, lekker op de markt, maar vandaag is dat niet. Vandaag het gebeurt, en onmiddellijk Twitter, en woeps, en iedereen weet het. Het is zo'n andere wereld waar we in gaan. Maar het leven met God, hoe gaan we dat doen? En ik denk vaak in de kerken, En weer eens, alle kerken, ik voel mij verbonden met christenen en alle soorten van gemeenten. Maar we hebben de neiging om zo te hebben, zoveel jaren gedaan, blijf maar bij je olle. Ja? Weet je, dat was goed voor opa, het was goed voor die en het wil goed zijn voor mij. Nou, dat geloof ik voor het evangelie. Voor de inhoud, maar niet hoe we het presenteren. En ik geloof, ik heb jullie ook al die voorbeeld verteld, hè, van die man met zijn, die zei, zijn vrouw die als een braadstuk maakt, dat ze aan allebei kanten een stuk afsnijdt. Ja, en hij zegt, nou, waarom doe je dat? Zij zegt, ja, ik heb het van mijn moeder geleerd. Nou, ga ik moeder vragen, je schoonmoeder. Schoonmoeder, als jullie braad, lekker varkensbout braad, zeg maar, waarom snij je aan allebei kanten een stuk af? Ja, ik heb het van oma geleerd. Nou, ga ik oma vragen. Oma, als u varkensbout braadt, waarom snij je bij allebei kanten een stuk af? Ze zei, ach, mijn zoon, mijn braadpan die was te klein. Dus sommige dingen waren goed doen, maar vandaag, wat gebeurt er? Je komt bij alle kerken, en weer eens van alle verschillende kerken, en waar is de jeugd? Waar is de jeugd? Ze wachten tot ze zich heeft laten dopen, of belijdenis hebben gedaan, en dan zie je ze niet weer. Is dit wat wij willen? Maar het laat iets zien, de gevolg van tradities van als het alleen maar uiterlijke regels zijn. Neem muziek. Bijvoorbeeld, ik weet sommige mensen zijn gek op orgelmuziek. Maar er zijn weinig jeugd die je daarmee enthousiast maakt. Weinig. En alles anders dan is, oh, dat is van de duivel. Wij moeten niet de boodschap gaan veranderen, maar de vorm hoe wij het gaan bieden. Daar gaan we echt naar moeten kijken. Wil wij de mensen in onze wereld gaan bereiken? Ik bedoel, als je vandaag iemand van de straat haalt die helemaal niets van Christus weet, niets van de Bijbel weet, en je brengt hem soms in onze diensten, dan denkt hij dat hij op een andere planeet is aangekomen. Die mensen praten eens in de taal Kanaans. Goedendag, broeder. Wij hadden iemand, die was een drugsverslaafde geweest, of een alcohol, en die kwam bij ons en dan stond hij onder de lofprijs. Zo te zingen, hij vond het zo mooi. Maar hij kende die woorden niet van amen en halleluja. Hij heeft nog nooit gehoord. Dus hij had zo'n, hij zei, tippetappe. Hij vond het geweldig. Weet je wel, nou, ja, oké. Maar goed. Voor ons, onze leven met Christus. Wat voor tradities hebben wij? Wat voor dingen hebben wij waar wij op vertrouwen? Ja, we zeggen, ik ben een goede christen, want wij bidden. 'S ochtends, 's middags, 's avonds, lees uit de Bijbel. Wij lees die blaadje. We zijn goede christenen. Zondag hebben we onze dienst. Of leven met Christus. Leven we in de volheid van wat hij doet. Je ziet, het probleem gaat eigenlijk dieper. Het probleem ligt aan de wet. De wet, wat betekent de wet? De wet zegt, ik moet doen of ik moet niet doen. Ja? Ik moet het doen. Dus de wet zegt, God doet zijn deel. En daarna doe ik mijn deel. Dat zegt de wet. Genade zegt, God doet zijn deel. En daarna doet hij mijn deel. En behandelt mij alsof ik het zelf heb gedaan. Dat is genade. Nou, ik weet voor al de Duitsers. Misschien heeft de Nederlanders daar ietsje minder last van. Maar voor al de Duitsers. Die kunnen daar moeilijk mee omgaan. Die houden niet van om iets gewoon te ontvangen. Gewoon zonder dat je het verdient. Zonder. Ik weet dat wij op de boerderij een keer de buren uitgenodigd. En wij voor allen een brood gebakken. Voor allen uit ons moestuin wat gegeven. Nou, ze deden een van ons 20 uur, een mark was het in die tijd geven. En de ander zegt, och, jullie hebben ons beschaamd. Ze konden het gewoon niet hebben. En als wij Christus gaan volgen, is het vaak ook zo. Als ik gewoon echt moet erkennen, uit mezelf komt niets goeds. Ja, ik weet dat je het zo moet zeggen, maar ik bedoel, kom, zo slecht ben ik nou ook weer niet. En toch dan beseffen we niet hoe ver we als mensen gevallen zijn. En we beseffen niet hoe dat wet in ons gaat werken. Kijk eens, ga eens met mij naar Romeinen hoofdstuk 7. Romeinen hoofdstuk 7 is een heel, eigenlijk geschreven, als je hem leest, dan lijkt het op een heel ingewikkelde hoofdstuk. En maar eigenlijk is dit principe is heel simpel. En ik ga vanavond proberen even het samen als geheel te horen. En dan hoop ik dat het heel begrijpelijk gaat zijn. Hoofdstuk 7 vers 1. Of weet gij niet, broeders, ik spreek immers tot wie de wet kennen, dat de wet heerschappij voert over de mens, zolang hij leeft. Want de gehuwde vrouw is door de wet aan haar man gebonden, zolang deze leeft. Wanneer echter de man sterft, is zij ontslagen van de wet, die haar aan de man bond. Zo zal zij dan, indien zij bij het leven van haar man een andere man tot man neemt, echtbreekster heten. Wanneer echter die man sterft, is zij vrij van de wet, zodat zij geen echtbreekster is, indien zij zich aan een andere man geeft. Oké. Dus de Bijbel. De Bijbel legt uit dat wij getrouwd zijn, de mens, aan de wet. En aan de wet moeten we niet denken alleen aan de 10 geboden. Maar er zijn natuurlijk vele andere wetten. Maar de beginsel van de wet, dat ik moet doen. Of ik moet dat niet doen. Ja? Die beginsel van de wet. Dat is de mens is daaraan gehuwd. Net als een echtpaar. Oké, nou wil ik graag een echtpaar vragen, een man en vrouw even, voor een voorbeeld, willen we dit even illustreren. Zou ik vrijwillige man en vrouw zich even voor wil melden? Liefst één waarvan het huwelijk heel goed is. Oké. Kom hier even staan alsjeblieft. Hoe heet jullie?
Johan en Evelien.
Johan en Evelien. Nou, geweldig. Oké. Okay. Nou, laten we even zeggen. Goed, Evelien, als je aan deze kant kan komen staan. Evelien is, stelt voor de mens. Ja? En de mens en ik ben de wet. Nou zegt de Bijbel, zij is met mij getrouwd. Ja? Laten we dat even. Daarom moet je huwelijk goed zijn om dit even te kan verwerken. Ja? Oké, okay, zij is met mij getrouwd. Dus ik ben de wet. En zij, natuurlijk wil zij dat ik blij ben. Dat het mij goed gaat. Ja, dat zij dit kan, mijn verwachtingen kan voldoen. Dus, omdat de huis schoon is, de kleren goed, het eten gemaakt weer. Hè, dus, nou, zij gaat heel erg haar best doen. Maar wat gebeurt er nou? Wat gebeurt er nou? Er is namelijk een probleem. Want de wet, die vraagt het heel nauw. Ja? Oké, okay, heel nauwgezet. Er is geen afwijken aan. De wet is... Nou is de gevolg, blijf maar even staan. Want de gevolg hiervan is het volgende. In Romeinen 7 en vers 15. Nou zegt Paulus over de mens. En over deze beginsel die dus in ons is als mens. Vers 15 zegt hij... Wat ik uitwerk, weet ik niet. Want ik doe niet wat ik wens. Maar wat ik een afkeer aan heb, dat doe ik. Ja? Dus mijn standaarden zijn hoog. Ze zijn perfect. De wet die van God kwam, die was perfect, of niet? Ja, dus ik stel een standaard aan haar. En ze doet haar best. Maar ja, is gewoon niet goed genoeg. Is gewoon nooit goed genoeg. Ja? Dus ondertussen, wat gebeurt nou ja? Nou begint ze een beetje een afkeur, een wrok tegen mij krijgen. Kan jij begrijpen, hè? Ik begrijp het niet. Ja? Nee? Ik bedoel, dat is normaal. Ja? Maar en ze gaat ze denken, ja, kijk eens naar die buurman. He? Kijk eens naar die buurvrouw, die heeft het toch veel makkelijker. Ik doe toch veel beter dan hun. Ze gaan beginnen te vergelijken. Ze gaan denken, nou ja, ik krijg niet alle stof weg, misschien onder de maat. Weet je wel? Man, of het gauw mag verstoppen, want dan komt hij weer met zijn eisen. Nou, hoe lijkt het hier? Hoe is het nog wel spinnenwebben dan boven in de... Mm. Ja, hè? Nou, je kan begrijpen dat dit kan haar moedeloos maken, want wat staat hier? Hij leest bij vers 16. Indien ik nu wat ik niet wens... toch doe, stem ik toe dat de wet goed is. Dus ze wil heel graag doen wat ik van haar vraag. Maar ze gaat toch wat anders doen, terwijl ze eigenlijk dat wil doen wat ik vraag. Dus ze erkent, ze zegt, ja, dit wat je vraagt is eigenlijk wel correct. Ja? Maar, wat gebeurt nou? Je zegt, doch, vers 17, dan bewerk ik het niet meer, maar de zonde die in mij woont. En hier introduceert Paulus een nieuwe begrip. Want wij hebben in de Romeinen 6 hebben wij gezien dat wij zijn met Christus gestorven. Dan vraag ik, dan ben ik toch verlost. Maar hij spreekt hier niet over de zondige natuur, want de zondige natuur die is met Christus gestorven. Hij spreekt ook niet over de praktijk van zonde, maar hij zegt een beginsel van zonde dat in mij woont. Ja, we lezen even verder. Vers 18, want ik weet dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont. Immers het wensen is wel bij mij aanwezig, maar het goede uitwerken kan ik niet. Want niet wat ik wens het goede, doe ik, maar wat ik niet wens het kwade, dat doe ik. Oké, okay. Indien ik nu datgene doe wat ik niet wens, dan bewerk ik het niet meer, maar de zonde die in mij woont. Oké, okay, even om dat te begrijpen... Als mens, ik ben met Christus gestorven, die zondige natuur is zeg maar die oude hart was als een fabriek die alcohol produceerde. Ja? Daar ben ik mee geboren, wij produceren alcohol. En mijn hele lichaam, die heeft dat genoten. Leef voor jezelf, leef voor de wereld, leef voor de lusten van je vlees. Nou kom ik tot Christus, ik geef mijn hart aan hem, die fabriek die wordt gesloten. Ik krijg een nieuw hart. Maar nou is de vraag, is dan die verlangen naar alcohol uit mijn lichaam weg? Nee, begrijp je, daarom, want je hebt je beslist gevraagd, hoe kan het, als ik met Christus gestorven ben, hoe kan ik dan nog zondige begeerte hebben? En daar komt het van. Dat is de begeerte dat in mijn vlees, noem hij dit. Hij zegt, in mijn vlees woont deze begeerte. Alleen het verschil is nu, dat ik kan nu nee zeggen. Ja? Maar, en dat probeert Paulus nou duidelijk te maken, iedere keer als ik als mens probeer om het goede te doen, dus ik probeer de wet te vervullen, dan merk ik dat dat oude in mij naar boven komt. Dus daarom, dit hele stuk gaat niet over Christus. Gaat over als wat ik wil doen, wat ik niet wil doen. En ik probeer zo hard. En iedere keer wat ik dat doe, weet ik zeker dat ik ga vallen. Dit is een wet dat leeft. Het is zoals de wet van zwaartekracht. Nou, dat is een wet in de aarde. En dat, wat zegt die wet? Als ik iets laat vallen, dan gaat het naar beneden. Nou kan je zeggen, oh nee hoor, die wet ga ik breken. Kijk eens. Ik hou het vast. Kijk, hij valt niet. Kijk. Nou, dan gaat 5 minuten voorbij en dan... Nou, misschien 10 minuten. Maar op een gegeven moment... Dan kan ik het niet meer houden, ofwel. Wat is gebeurd? Ik heb die wet niet gebroken, die wet heeft mij gebroken. Nou, oké. Okay. Nou hebben we een probleem, want wie zal mij verlossen? Je kan begrijpen dat zij niet met mij getrouwd wil zijn. Dat begrijp je toch? Of niet? Zij wil veel liever met hem getrouwd zijn. Want hij is Jezus. Stel Jezus voor. En ik zeg, doe dit, doe dat niet. Maar ik help haar niet. Hij zou zeggen, hij zegt, kom schat. Ik ga even samen met jou de zitkamerstof zeggen. Kijk eens. Kijk eens, weet je wat schat? Hij zegt, weet je wat schat? Hij zegt, ga jij vanmorgen even rusten. Hè? Ik zorg ervoor. Nee? Ik vertel gewoon uit hun leven hoor. Goeie huwelijk de kersen. Ja? Oké. Maar, was het maar zo makkelijk. Zij van probleem. Want we hebben net gelezen in Romeinen 7. De mens is gehuwd aan de wet. Ja, zolang hij leeft. En tenzij dat hij sterft, deze erf, is zij niet vrij om aan een ander getrouwd te zijn. Dus zij van probleem. Is de wet voorbij gegaan? De Bijbel zegt, het zal geen titel of jota van de wet voorbij gaan. Hemel en aarde zal erbij gaan, maar de wet zal niet voorbij gaan. Of niet? Of niet? Dat is dus we hebben een probleem. Zij hebben een probleem. De mens heeft een probleem. Ja? En waartoe dient die dan? Is die dan fout? Nee, je ziet in vers 7, dat die staat van de Romeinen 7... Romeinen 7, vers 7 staat er. Wat zullen we dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet. Ik zou de zonde niet hebben leren kennen tenzij door de wet. Ook van begeerlijkheid zou ik niet hebben geweten indien de wet niet scheiden. Gij zult niet begeren. Oké, dus je moet het zo zien. Zeg maar, je rijdt op de Duitse autobaan. En hoe snel mag je op de Duitse autobaan? Zo snel als je wil, hè? Heerlijk. Oké, dus je maakt je voet rechtuit, hè? Dan ga je. En ineens... En eens naast de autobaan, oep, komt er een bordje. 120. En je denkt, ja, niet serieus, hè. Ik bedoel, op deze rechtstuk, ik bedoel, het was vast een ambtenaar die niet wist wat hij moest doen. En die dacht van, die idee te krijgen van, om hier naar, oep, 100. Nou, kom op, hé. Ik ben ergens naartoe onderweg. Ja, wat is dit nou? Kijk wat nou gebeurd is. Ik rijd heerlijk op de snelweg en ineens komt een gebod. Is die gebod fout? Nee. Hij is goed, hij is bedoeld voor mij, voor bescherming. Of hoe dan ook. Maar wat gebeurt er ineens? In mij komt rebellie naar boven. In mij komt afkeur en negativiteit. En dus, maar ik zou nooit geweten hebben dat in mij zit als die gebod niet kwam. En daardoor werkt de wet, zeg je, als een spiegel waardoor wij kunnen ontdekken waar het probleem ligt. Dat zij als mens mag ontdekken, luister, het probleem is niet bij de wet, het probleem is bij jou, die uit Adam komt. Daar ligt het probleem. Oké. Maar goed, ze zit nog steeds dus aan mij verbonden. Dus hoe gaan we dit oplossen? Nou gaan we even terug naar vers 4 van Romeinen hoofdstuk 7. Vers 4 staat, bij gevolg, mijn broeders, zijt ook gij dood voor de wet door het lichaam van Christus om eigendom te worden van een ander, van hem die uit de doden opgewekt is, opdat wij goden vrucht zouden dragen. Wie is gestorven van ons twee? Niet ik, maar zij. De mens is gestorven in Christus. En daarom is zij vrij van mij. Daarom kan zij met hem leven. Maar iedere keer wat zij weer gaat proberen om God te plezieren, alsof ze nog met mij leeft, om maar goed te doen. En ik moet het beter, oh, en ik ben niet goed genoeg. Dan ontdekt zij in haarzelf het verkeerde wat naar boven komt. Herken je dit? Herken je het in jezelf? Het is iets dat in ons als mensen zit. En wij moeten gaan zien. Wij zijn gestorven voor de wet. Dus de wet is er, prachtig en heilig en niks verkeerd mee. Maar ik ben gestorven voor de wet. En ik ben nu. Dus gelukkig, je hebt er weer terug. Ja? Je hebt een goede man die heel veel voor je gaat doen. Vooral na vanavond. Oké. En wat is het doel dan, zegt hij? Om gode vrucht te gaan dragen. Dat onze leven vruchtbaar mag zijn. Dat we ons doel mogen bereiken. Dat we vrucht mag dragen voor de eeuwigheid. Wij stierven in Christus. En dan begrijp je. Dan begrijp je weer. Genade zegt. God doet zijn deel. En dan doet hij ons deel. En behandelt ons alsof wij het zelf hebben gedaan. Ja, wat een genade. Nou ga met mij alsjeblieft mee naar Galaten hoofdstuk 2. Galaten hoofdstuk 2 en vers 19. Want ik ben door de wet voor de wet gestorven. Om voor Christus of voor God te leven. Dus ik ontdek in dat ding, ik kan het niet. Maar dan weet ik, Heere, ik moet niet naar mijzelf kijken. Mijn verlossing is buiten mijzelf. Ik heb een nieuwe leven. U wil dit nieuwe leven in mij gaan leven. En ik ga leven voor God. Ik ga voor hem leven. Dan gaan we even verder kijken naar Galaten 5 en vers 16. Dit bedoel ik, zegt Paulus. Wandel door de geest. Want als zij nou gaan leren wandelen, om te leren luisteren naar wat Jezus wil, wat God van haar wil, en dat is door de leiding van de Heilige Geest. Ja? Als je dat gaat doen, is er een heerlijke leven dat op je wacht. Een geweldige leven van overwinning tot overwinning, van kracht tot kracht, in het geloof met Christus. Ja? Hij zegt, wandel door de geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want de begeerde van het vlees gaat tegen de geest en dat van de geest tegen het vlees. Want deze staat tegenover elkander, zodat gij niet doet wat gij maar wenst. Hij probeert ons duidelijk te maken dat je leeft of onder de één beginsel, of je leeft onder de andere. Het is iets automatisch. Eén van de twee. Of je vertrouwt op, ik moet goed doen. Ik mag dit niet doen. En we moeten eens goed gaan kijken hoe we onze kinderen soms ook opvoeden. Alleen met strenge regels. En wat is het eindresultaat? Ze ontwikkelen een weerzin tegen ons. Begrijp je, daar is ook een uitdaging. Hoe krijg ik het dat ze ook uit vrije wil gaan leren kiezen voor de gerechtigheid, voor de waarheid. Ik vond het zo mooi. Kijk, vroeger, mijn ouders hebben ik heb dat ook wel verteld. Hè? Mijn moeder zei, je mag niet naar de kermis. Nou, waarom niet? Ja, nou ja, kon ze me niet uitleggen. Dat was voor mij niet motiverend genoeg. En toen vertelde ik, ja, hè, dat ik hier in Nederland kwam. Bordje, je mag niet hier in de zwembad duiken. En ik denk, ach ja, wie heeft er dan neergezet? Boeps, duik ik erin en ontdekte onmiddellijk waarom die bordje er stond. Want het water was maar zo diep. Ja, hè? En ik zei al, ja, dan denk je, oh, daar heb je last van. Oké. Maar, dus... maar dat moet ze leren. Ze moeten gaan leren om God uit vrije wil. Voor vrijheid heeft Christus u vrijgemaakt. Wanneer Christus ons vrijmaakt door het kruis, dan wil hij. Een verbondsrelatie is dat we uit liefde, uit vrije wil, Heere, ik kan nu, ik ben vrij, ik kan zeggen, ik wil u niet volgen. Maar omdat ik van u hou, omdat uw liefde mij heeft aangeraakt, omdat ik gezien heb hoeveel u van mij houdt, wil ik het antwoorden en ik kies. Hoeveel wil ik u geven? Dat ligt in mijn hand. Daarom zegt Paulus, op grond van de barmhartigheden Gods, zeg ik in ieder van u, offer uzelf als een, uw lichaam als een levend, heilig, gode, welgevallige offer.
Op grond van zijn barmhartigheden. Niet omdat de wet het zegt. Als je het niet doet, dan ben je een slechte christen. Maar uit dat liefdesrelatie met God. En kijk hier wat hij hier verder zegt. Want dit is eigenlijk een Duits zou zeggen, een erstaanlijke. Hoe zeg je het in Nederlands eigenlijk? Een ongelooflijk, ja, wonderlijke stelling. Ja, dat is ook niet helemaal goed, maar geweldige stelling hier. Hier staat vers 18. Indien gij u echter door de geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet. Automatisch. Dus als ik mij ga laten leiden door Gods geest, dan is die druk van ik moet het doen, die is er niet. En dan merk ik, oh, Heere, ik heb kracht om dat te doen wat u van me vraagt. Het lukt mij, ik merk dat ik overwin, ik merk dat ik groei, ik merk dat de vrucht komt. Vers 25 die zegt, indien wij door de geest leven, laten we ook door de geest het spoor houden. Romeinen 7 vers 4 heeft gezegd dat we nu voor God vrucht gaan dragen. En een van deze vruchten, of de vrucht is natuurlijk de vrucht van de Heilige Geest. Dat is het eerste. Dat die in ons leven, van het boom van het leven groeit nu in mij. En wat dat betekent, is dat de karakter van Jezus gaat steeds meer in mij vormen. Ik groei en ik word geworteld in mijn geloof. Ik word volwassen, langzamerhand, stap voor stap, dag voor dag, word ik vernieuwd. Zolang ik me ook door de geest laat leiden, blijf ik aan de wet verbonden en ik probeer zo hard. Dan heb ik teleurstelling op de wet, want ik kan het niet. En God wil niet aan mij zeggen, ja, zie je wel, je slechte mens, ik kan het niet. God, ik denk dat God zegt, wanneer snapt hij het nou? Dat hij eens een keer op mij gaat vertrouwen en dat hij dit door ons heen mag doen. Maar dat is zo'n belangrijke beginsel, want zijn doel is dus ook deze, dat we Gode vrucht zal dragen, dat wij veranderd worden naar het beeld van Jezus. Gaat mij mee naar Romeinen hoofdstuk 8, heel bekend vers. Romeinen hoofdstuk 8 en vers 28. Wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God lief hebben. Ja, die volgens zijn voornemen geroepen zijn. Alle dingen. Als ik me door God laat leiden. Als ik zeg, Heere God, mijn leven is in uw hand. Ik wil wat u wil voor mij. Maakt niet uit wat er gebeurt. Maakt niet uit wat de duivel doet. Wat andere mensen doen. God draait alle dingen om ten goede voor die hem lief hebben. En die volgens zijn voornemen geroepen zijn. Wat is zijn voornemen? Vers 29. Want die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijn zoons. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. Dus God gebruikt alles om ons gelijk te maken aan het beeld van Jezus. Waarom is dat zo belangrijk? Omdat de mate dat wij zoals Jezus zijn, als we sterven, zullen we eeuwig zijn. Eerst beseffen wij, hè, kijk, als je sterft, dan kom je in de eeuwigheid. En God zegt in de eeuwigheid, ik ben wie ik ben, gisteren, vandaag en morgen, dezelfde. De eeuwige ik ben. Dus wat jij dan bent, als iemand sterft met een hart die Jezus niet lief heeft, dan gaat hij dat eeuwig hebben. Dat is verloren zijn. Eeuwig. Dan kan je niet meer veranderen. Nu kan je nog veranderen waar wij leven in de tijd. Van dag tot dag. Hij zegt ook, Paulus zegt dat wij veranderd worden, nee, van dag tot dag. Denk je wie ik gisteren was, hoef ik vandaag niet meer te zijn. Wat geweldig. Wat geweldig. En maakt niet uit wat er op mij afkomt. Maar God gebruikt dat om dit in mij te bewerkstelligen. Dat is niet altijd makkelijk. Dat is niet altijd, want hij zegt ook, ik snij de onvruchtbare delen snij ik af. Opdat gij meer vrucht zal dragen. Soms dat willen wij niet horen. En moet God toelaten dat we tegen een muur aanlopen. Omdat wij het zal zien. Maar dat is zijn genade. Dat is als je eens wist wat ik voor jou voorbereid heb voor de eeuwigheid. Een heerlijkheid. Paulus zegt het is een alles overstijgende gewicht van heerlijkheid. Dat bewerkt voor ons dit moment. Een atamos, een korte moment van lijden. Van moeite op deze aarde. Bewerkt hij voor ons geweldige heerlijkheid. Een erfdeel wat God voor ons heeft voorbereid. Nou, ik gebruik altijd die voorbeeldje. En het is een figuurlijk gesproken voorbeeld. En hij heeft natuurlijk een beetje beperkingen. Maar om deze beginsel duidelijk te maken. Als je twee mannetjes hebt. Hè, hoofdje, lijfje. Zo, twee mannetjes. En beide wederom geboren. Ja, maakt niet uit wat voor kerk. Wat voor stempel je er wel op zetten. Beide nieuwe hartje. Geweldig. En de een die zegt. Die gaat zeggen, heren. Doe maar wat u wil. Nou zegt Paulus. Ieder die godvruchtig geworden in deze leven. Die zal vervolgd worden. Dus we moeten niet denken. We moeten niet verbaasd zijn. Zij zeggen, mij hebben ze gehaat. Ze zullen jullie haten. We moeten niet denken ze gaan allemaal staan te juichen. Als ik christen kom en er vooruit kom bij mijn werk of waar dan ook. Dat is heel normaal. We leven in vijands gebied. Het was over de duivel beheerde. Het is bij hem gegeven. En hij doet alles, zoals wij het terugnemen. Doet alles om dat te verhinderen. Dat is heel normaal. En die klein man die zegt van, maar ik wil de Heer volgen. Ik zegen wie mij vervloekt. En ik wil gehoorzaam zijn. En wat hij leren wil, hij gaat toepassen in zijn leven. Heere, verander mij. Heere, doorgrond mijn hart. Heere, laat me zien wat hij wil. Heere, laat me zien, ik wil door die geest geleid worden. De vriend die naast, ook wederom geboren, zegt, die vindt bijbelkennis heel belangrijk. Dus we gaan heel veel bijbelstudie doen. Iedere volgt mij avond. Blij dat we een paar extra hebben. Ja? Maar goed, heel veel kennis. En allemaal boeken lezen. En bijbelstudies. En over de eindtijd. En over die thema. En over die thema. Hele tijd. En gaat heel veel erover vertellen. Maar is niet van plan om het in zijn leven om te zetten. Maar alleen heel veel kennis vergaderen. Nou, deze eerste mannetje wat met hem gebeurt. Is zijn hartje die gaat steeds groeien. Dag voor dag wordt de innerlijke mens vernieuwd, zegt de Bijbel. Dus hij wordt meer en meer als Jezus. De broeder hiernaast, zijn hoofd gaat groeien. Want hij verzamelt meer kennis. Dus dag voor dag krijgt hij een groter hoofd, een groter waterhoofd. Op zo'n lichaam en dan binnen zo'n klein hartje. En als Jezus terugkomt, of als hij sterven en in de eeuwigheid gaat... Dan wordt die lichaam wordt maar dan neemt God die hart en dan geeft hij bij die hart geeft hij een lichaam die daarbij past. Vol heerlijkheid, deel van Christus. En die andere is gered, dus kind van God. Al die kleine hartje eruit en die krijgt een lichaam die daarbij past. Voor eeuwig. Het is een figuurlijk gesproken voorbeeld. Maar zegt de Bijbel niet wie op aarde de kleinste is? Zal in de hemel de grootste zijn. Hoe word ik het kleinste op de aarde? Hoe meer ik als Jezus word. En Mozes, hij hield zijn blik op de vergelden. Hij was niet bang om lijden met Gods volk. Want hij hield de rijkdommen van Christus. Als grote rijkdommen van al de schatten van Egypte. Als wij beseffen wat God voor ons voorbereid heeft. Mensen, als wij beseffen hoe snel ons leven voorbij gaat. Dan zal ik zeggen, Heere, verander mij. Dag voor dag, naar uw beeld. Wij zingen het zo makkelijk. Maak mij een beeld van u. Hè? Heerlijk, maar als het verandert, dan bepaal ik zelf wel hoor. Hier niet. Hier doe ik het zoals ik het wil. Wij worden uitgedacht, we worden uitgenodigd op een geweldig wandel met Christus. In diezelfde hoofdstuk 8 zeggen, als hij ons dus door de geest laat leiden. In vers 14 of vers 16 heeft hij gezegd. Hij zegt, die geest getuigt met onze geest dat we kinderen God zijn. Als je je leven aan de Heer geeft, dan komt zijn geest in je hart. En dan getuigt zijn geest met mijn geest. Dat ik een kind van God ben. Dan weet ik dat ik weet dat ik weet. Als ik nu sterf, ga ik naar de hemel voor eeuwig, want zijn geest getuigt in mijn hart. Ik heb mijn vertrouwen op Jezus gesteld. Niet op enige goede regels, enige tradities, niet enige goede werken die ik heb gedaan. Alleen op Jezus. Die zijn kinderen Gods. alle die hem aanvaard hebben, die hem aangenomen hebben. Dat, je bent dat niet als geboren, je moet wederom geboren worden. Maar dan gaat hij verder naar vers 14. Twee versen daarvoor, dan zegt hij, want allen die door de geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. En dat is een andere Griekse woord dat hiervoor gebruikt wordt. Kinderen was technon en hier is het hios. En hios betekent zonen, dus er is groei plaatsgevonden. Je wordt geleid door de Heilige Geest. Kijk, een klein kind vertrouwt zijn vader, die doet alles. En als je gaat opgroeien, dan wil de vader dat je zelf dingen gaat leren doen. Net zoals onze eigen kinderen. Gaan we zelf leren? Gaan we leren hoe leef ik met de Heer? Hoe laat ik mij door de Heilige Geest leiden? Van Jezus, Jezus zegt zelf, toen hij op aarde als mens was, ik doe niets wat ik niet eens de vader heb zien doen. Daardoor had Jezus altijd kracht om te overwinnen. Omdat Jezus zichzelf niet in die zin, ik ga proberen als mens goed te doen. Want er staat, hij zelf wist wat in de mens was. Dus daar vertrouwde hij niet op. Hij zei, de zoon des mensen kan niets uit zichzelf. Ga niet uit zichzelf proberen zijn vader plezieren, want dan is dat op dat, hij had een gevallen vlees, net als wij. Maar hij heeft nooit toegegeven aan de zonde. Maar hij liet zich leiden door de Heilige Geest. En daardoor ging hij van overwinning. En deed God geweldige werken door hem. Maar nou, broeders en zussen, 1 Johannes 2, ik meen vers 6 zegt. Wie zegt dat hij in Jezus is, moet zelf ook wandelen zoals hij gewandeld heeft. Dat is het geweldige uitdaging aan ons. Dat Jezus weer door u en mij en door jou en mij heen wil leven als we ons laten leiden door de Heilige Geest. En dat betekent dat hij ons leven neemt, dat leven dat vol zonde was, dat voor zichzelf leefde, dat geen toekomst had. Behalve een verloren eeuwigheid zonder God. Neem hij. Red hij. Hij zegt, nu ga ik de eeuwigheidswerken met je doen. Ik bereid jou voor de eeuwigheid. Dat je meer wordt als ik. Dat ik een geweldige erfdeel mag geven aan jou. En wij worden als hij, de doel van de schepping. Hij zegt maar niet alleen dat. Ik wil jouw daden nemen. Ik wil dat jij dingen doet die eeuwigheidswaarde heeft. Wij zien mensen vechten. Je ziet hoe teleurgesteld Sven Kramer is. Wat zielig voor die man. Ik vond het zielig voor hem. U niet? Jij niet? Voelzielig voor hem. Man, hij heeft kapot getraineerd. Maar hallo, wat is dat stukje blik nou? Het is tijdelijke roem. Maar men doet er alles voor. Onze hele maatschappij zegt, dat is het hoogst haalbare. Ze worden de afgoden van deze tijd. De helden, de geweldig. En het zijn geweldig leuke jongens en meisjes die dat doen. En dat lijkt, oh, zijn er allemaal trots op. Ik vind het mooi, ik hou van sport. Maar de Bijbel zegt, zij om een vergankelijke krans. Wat voorbij gaat. Als een leven voorbij is. Dan wordt, misschien wordt er een paar straten vernoemd. Misschien de Sven Kramerstraat naast de Jorrits Bergmastraat. Nou, wat heb je eraan? Je hebt genoten. Zonder meer. En respect voor wat ze doen. Maar wat is het uiteindelijk? Maar wat van jouw leven en mijn leven? Waar gaan wij voor? Laten we tot slot eens even kijken. Want weet je, wij horen dat verhaal. Wij zijn begonnen de eerste avond met die rijke jongelingen. De tweede avond ook wat over genoemd. Hè? Wat moet ik doen? Hij had die vrede niet. Hij probeerde steeds de wet. Wat moet ik doen? Hij kreeg geen vrede. Dan zegt Jezus, één ding. Heb je nodig maar één ding? Laat dat alles. En kom hier en volg mij. En je zal een schat in de hemel hebben. En hij ging bedroefd heen, want hij bezat veel. Lees we dit en denken, ah, die zielige jongeman. Echt zielig voor hem, vind je niet? Maar wat van onszelf? Hoe gaan wij met Jezus om? Wij die geloven. Wie is Jezus voor ons? Wat is de realiteit van mijn leven? Als ik zou sterven vandaag en er moet een spreuk op mijn graf komen. Wat zou we erop schrijven? En dan heb ik niet over wat er meestal op staat. Want iemand heeft wel eens gezegd, hier liggen de doden en hier liggen de levenden. Maar wat zou er op jou en mijn leven staan? Gaan we even samen naar Markus 14. Nu was het na 2 dagen Pascha, het feest der ongezuurde broden. En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten hoe ze hem door list in het handen zouden krijgen en doden. Want ze zeiden niet op het feest, opdat er geen opschudden komen onder het volk. En toen hij te Betanië was in het huis van Simon de Melaatse, kwam terwijl hij aan tafel aanlag een vrouw met een albasten kruik vol echte kostbare nardesmirre. En zij brak die albasten kruik en goot die mirre over zijn hoofd. En sommigen spraken verontwaardigd tot elkander. Waartoe dient die verkwisting der mirre? Want deze mirre had voor meer dan 300 schelling verkocht en aan de armen gegeven kunnen worden. En ze waren zeer verstoord tegen haar. Maar Jezus zeide, laat haar begaan. Waarom valt gij haar lastig? Zij heeft een goede daad aan mij verricht. De armen heb gij immers altijd bij u en gij kunt hun wel doen wanneer gij maar wilt. Maar mij heb gij niet altijd. Zij heeft gedaan wat zij kon. Van tevoren heeft zij mijn lichaam gesalfd voor de begrafenis. Voorwaar ik zeg u, overal van waar het evangelie verkondigd zal worden, over de gehele wereld, zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van wat zij gedaan heeft. Oké, nou, wie deze vrouw was, is niet duidelijk. En de commentaren, Bijbelse commentaren, verschillen. Maar er zijn Bijbelse commentaren die zeggen dat deze vrouw was een van de prostituten die tot geloof kwam door het werk van Jezus en door zijn dienst. En toen besloten om Jezus te volgen met die groep van vrouwen die hem dienden. Dan laten we daarvan uitgaan dat dat zo is. Ja? Nou moet je even voorstellen, dat is aan het eind van Jezus zijn dienst. Dus Jezus die was heel bekend. En Jezus die gaat eten bij Simon de Melaatse. Wauw. Moet je denken hoe dat in het huis van Simon de Melaatse ging. Jezus persoonlijk komt bij ons op bezoek. Daar moet niets fout gaan. Je wil hebben dat. Kan je voorstellen, stel je voor dat Jezus volgende week donderdag. Nee, dan moeten we daar in hoge heksel zijn. Vrijdagavond bij jou persoonlijk op bezoek zal komen. Stel je dat voor, dat hij persoonlijk komt Jezus bij jou op bezoek. Wat zal je doen? Zeker weer smiddag nog even stofzuigen. Een stoflap nog even overal langs. Zorgen dat ik een lekkere eten maak. Hè. Oh man, als dat maar goed gaat. Dus ik heb een favoriete recept. Ik hoop dat hij dat lust. En die kinderen. Kinderen, doe die spelletjes, die computerspelletjes. Die wil ik hier niet zien. Die doe je in de kast niet. Je houdt het ook gesloten. En in die tijdschriften. Weet niet wat hij daarvan zou vinden. Stop je maar ergens anders. En die kamer, je laat niemand hem in die kamer, alsjeblieft niet. Wat zullen we doen? Of mag hij zo bij ons binnenkomen en alles in onze leven zien? Het was bij Simon de Melaatse niet anders hoor. Hij zegt, vrouw, je laat die aardappelen niet aanbranden. Het moet perfect zijn vandaag. Het laatste wat hij wou, is dat er een hoer binnenstormt, net of ze er iedere week komt. Dat is het laatste wat hij verwachtte. Maar de hele dag, het gaat alles mis. Mijn hele goede reputatie, mijn hele goede indruk, man. Oh man. En wat gebeurde er? Wat deed die vrouw? Wat zij deed was echt uniek. Niemand anders heeft dat gedaan. Het paste bij haar. Ja, en wat ze deze nam, de kostbare hoe heet dat? Dat zalf. Nou, dat is misschien de Olaf Ulas van die dag, hè? Of dat wat je zo, wat echt, wat, of Garnière, of weet ik veel, dat echt de rimpels alles wegdraagt. Ja, dat was heel duur. Dat zie je daar, het staat 300 schellingen. Weet je hoe duur dat is? Dat is meer dan, een schelling is 1 dagloon. Dus het is meer dan 300 dagen werk. Nou, een jaar heeft 360 dagen, minus de vakantiedagen, minus de ATV-dagen, weet ik veel wat allemaal. Nou, dan zit je al snel bij de 200 hoor. Dus meer dan een jaar salaris. Je moet even een perspectief plaatsen. Wat dit waard is. En dit is iets wat die vrouw, wat voor haar belangrijk was, want dat is haar beroep. Dat was om haarzelf te verkopen. Dan was het belangrijk dat zij jong en mooi bleef uitzien. Dit was wie zij was. Dit was haar spaar. Dit was haar tegoed. En dit nam zij. Zij brak dat. Ze gooide het over Jezus. Ze zegt niet, nou laat maar iedereen even geven. Dan is iedereen blij. Iedereen heeft een beetje ervan gekregen. Goeie werk. Oh, ik heb zoveel vervelende mensen gedaan. Nee. Ze gaf het over Jezus. En de anderen die stonden niet te applaudisseren. Dat staat, dit had verkocht kunnen worden en aan de armen kunnen geven. Wat een verkwisting. En wie waren dat die dat zeiden? Dat waren de discipelen. Dat waren mensen in wiens huis Jezus welkom was. En wat zeiden ze eigenlijk? Ze zeiden, de vrouw, wij kennen deze Jezus al jaren en hij is dit niet waard. Ze waren zeer verstoord tegen haar. En weet je wat die vrouw zei? Voor mij is hij dit waard. Maakt niet uit wat wie zegt. Zou ik jou mag vragen vanavond, wat is Jezus voor jou waard? En zou ik het mogen antwoorden? Alles wat wij tot vandaag van onszelf aan hem hebben gegeven, is precies wat hij ons waard is. Op deze vrouwse grafsteen zouden we kunnen schrijven, zij heeft gedaan wat zij kon. Niet wat Paulus kon, niet wat Petrus kon, wat zij kon. Dat heeft zij gedaan. En zij zegt, hij is mij dit waard. We hebben te maken met de christenschap vandaag. Waar wij denken, alles is goed, ach, we hebben genoeg. En als het maar zo blijft, zo. Wat blijkbaar Jezus niet de rol krijgt van wie hij werkelijk is. Hij die ons gekocht heeft met zijn eigen bloed. Hij die de hemel heeft achtergelaten. Die gezegd heeft, niets in de hemel is mij belangrijker dan jij. En kwam en gaf zijn eigen leven. En deze vrouw ging niet weer terug. Naar haar oude beroep. Hoe weet ik dat? Zij brak die kruik. Zij zegt, nooit vul ik hem weer op. Ik breek, ik kap met mijn oude leven. En weet je? Wat zij deed, heeft ze op tijd gedaan. Want er staat in vers 1 en 2 staat, het was nu daar 2 dagen passen, de paasfeest. Waar Jezus op gekruisigd is. En de laatste avond daarvoor was Jezus op een geheime plaats met zijn discipelen. Niemand wist waar hij was. Dus het betekent, als deze vrouw 1 dag langer had gewacht, was het te laat. 1 dag. Dan hebben we nooit van haar gehoord. Dan zou je het moeten schrijven op een grafsteen. Zij wou het altijd, maar is er nooit aan toegekomen. Weet je wat ik zo geweldig vind? Waar komt zij vandaan? Wat heeft zij allemaal fout gedaan in haar leven? Hoe kapot was haar leven voordat ze Jezus had leren kennen? Wat heeft haar zo bewogen dat haar hart zo vol dankbaarheid was dat ze zegt, hij roept en ik geef hem mij alles. Hier ben ik Jezus. Met mijn gehele hart, geest en ziel hou ik van u. En wil ik u volgen. Maakt niet uit waar ze wegkwam. Als zij, misschien was zij een hoer. Misschien was ze heel veel dingen. Maar het maakte niet uit. Jezus zegt, laat haar begaan. En weet je wat hij nog zegt? Overal in de wereld waar het evangelie verkondigd wordt, zal over haar gesproken worden. Over wat zij gedaan heeft. Wat wordt over jou gesproken? Wat zegt anderen over jou en mijn leven? En over uw leven? Wat gaan ze zeggen als wij gestorven zijn? Wat gaat dan gesproken worden? Wij kunnen zulke mooie excuses hebben. Maar er komt een moment dat het het einde is. Dat het het laatste dag is. En dan? En zij deed die ene daad. Dat ene moment waar de Heilige Geest haar hart drengde. En haar hart bewoog. Jezus te gaan salven voor de begrafenis. Ze heeft hem gesalfd voor de begrafenis. Daar was niet meer tijd op de Sabbat. Of de dag voor de Sabbat. Om te salven. Ze wou hem op de zondagochtend gaan salven. Maar zij heeft het al gedaan. En wij spreken over haar bijna 2000 jaar na dato. Haar leven heeft eeuwigheidswaarde. Wij gaan deze vrouw leren kennen in de hemel. En wij gaan zeggen, zit, vertel mij van die avond. Vertel mij ervan. Het is Gods verlangen om eeuwigheidswaarde toe te voegen aan jou en mijn leven. Maakt niet uit waar we vandaan komen. Ik heb dat denk ik misschien ook wel een keer verteld. Maar mijn broer ging door een crisis. En ik wil niet één kant of andere kant beschuldigen. Want er is altijd twee personen, twee partijen die fout zijn. Maar jaren terug, 8, 9 jaar terug. Ging zijn huwelijk kapot. Zijn vrouw is vreemd gegaan. En het brak zijn hart. En zijn leven was zelf niet. Hij was niet toegewijd aan de Heer misschien. Hij was helemaal kapot ervan. En hij kwam bij ons. Gebroken man. En zo kan deze wereld ons ook door ons eigen fouten door. En misschien door anderen ons breken. En hebben we samen gesproken en gebeden. Naar de Heer gegaan. Ons leven samen in de hand van de Heer gelegd. Toen is mijn vrouw achter de piano gaan zitten. En toen zong zij een nieuwe lied. Wat zegt, ik weet dat de Heer voor jou zal zorgen. Ik weet dat de Heer plannen voor je heeft. Het maakt niet uit waar je vandaan komt. En dit weet ik vanavond. We gaan even die lied gaan we luisteren. Dus nummer 6. Hè? Misschien kan ik ietsje zachter zetten als die andere. Maar ik wil dat u... Vanavond dat hij weer luistert, het is jammer genoeg, ik hoop dat hij de Engels begrijpt, maar het is het hart van wat God aan iedereen van ons zegt. Soms geven we op over onszelf, maar God heeft niet opgegeven op ons. Hij heeft plannen voor ons leven, want hij is een faithful friend, een getrouwe vriend, die ons tot het einde wil begeleiden, opdat wij ons doel mag bereiken. Gaan we even luisteren en dan ga ik met gebed afsluiten.
Maar het maakt niet uit waar je wegkomt. Het maakt niet uit wat je heeft. Wat je is overkomen, wat je zelf heeft fout gedaan. Het maakt niet uit hoe lang je sukkelde. Het maakt niet uit. Want hij heeft betaald. Zijn bloed is genoeg. En hij heeft plannen voor jou, weet je dat? Hij is goed, we hebben een goede God. Grotere liefde heeft niemand nog ooit gezien. Het geeft mij ook moed. Ik heb ook dagen waar ik niet weet. Heer, hoe ga ik het doen? En vaak dagen waar ik voel. Ach man. Ik doe hem zo half. Zo halfslachtig in bepaalde dingen. En dan besef ik misschien heb ik weer te veel naar de wet geluisterd. Misschien heb ik het te veel uit mijn eigen kracht geprobeerd. Maar hij wil het werk en hij zal het werk dat hij begonnen is afmaken. In Christus is er geen verdoemenis. Hij doet het deel dat wij hadden zou moeten doen. Hij doet het voor jou. En daarna behandelt hij ons alsof wij het zelf hebben gedaan. Zou jij niet wel zeggen, Heere God, u heeft niets teruggehouden voor mij. Op grond van de barmhartigheden Gods wil ik mijzelf offeren. Doe met mij wat u wil, Heere. Doe met ons wat u wil. Maar laat mijn hart getraind worden, gemotiveerd worden door uw liefde. De liefde Christus drenkt ons, zegt Paulus. Daaruit tot het inzicht gekomen is dat één voor allen gestorven is. Dus zijn zij allen gestorven. Daarom moeten zij die leven niet meer voor zichzelf leven, maar voor hem die voor hen gestorven is en opgewekt. Het zijn geweldige plannen die God heeft voor ons. En hij wacht dat wij hem volgen. Dat wij gewoon komen. Laten we samen bidden. Jezus, u kent ons zoals we hier zitten vanavond. U weet alles van ons. Heer, het is zo geweldig iets dat we denken als we zien wat deze vrouw heeft gedaan. Als we zien, Heer, dat haar hart brandde met liefde voor u. En zij maakt niet uit wat anderen zeggen, wat anderen denken. Maar zij zegt, Heer, ik wil mijzelf aan u geven en niet een deel van mij. 100%, geheel en al, geef ik mij aan u. En vanavond zitten we hier, Heer, en we beseffen dat het zo makkelijk is om te oordelen over anderen. Ook over dat rijke jongeling, over andere heren. Maar de realiteit is, wat is met mijn leven? Wat bent u mij waard? Wat bent u mij waard? En Heer, ik dank u dat u door die geest deze vraag ook in onze harten wil inbranden. Omdat wij u alles waard was, Heer. Help ons een antwoord te geven die uw hart verblijdt. Help zo in iedere Heer. Gewoon eerlijk te zijn met zichzelf en met u. En verander u dat, Heer. Onze brokken, onze hartpijn, onze teleurstellingen, onze mislukkingen. En draai het om in eeuwigheidswaarde. Maak ons zoals u, Jezus. Amen.